Vervolgens lezen we de Heilige Schrift uit het profetenboek van Jesaja. We lezen te beginnen bij het 7e vers van hoofdstuk 63 tot en met hoofdstuk 64 vers 4.
Ik zal de goedertierenheden des Heeren vermelden, den veelvoudige lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen en de grote goedigheid aan het huis van Israël die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goedertierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost. En Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is Hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat Hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden zij niet? Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervlotende bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat Hij doen zal dien die op Hem wacht.
Ik bedien uw gemeente vanmorgen het woord van de Heere uit het eerste gedeelte van Jesaja 64. namelijk de versen 1 tot en met 4, u zojuist voorgelezen. Jesaja 64, de versen 1 tot en met 4, en dat luidt als volgt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, een levende gemeente, een levende gemeente. Waar herken je die aan? Een geestelijk levend mens. Wat typeert zo iemand? Die ken je aan het gebruik van het woordje och. Met ongeveer deze woorden, gemeente, begon vele tientallen jaren geleden dominee Leen Vroegendewij een preek over dezezelfde tekst in de Nieuwe Kerk in Delft. Een levende gemeente, een geestelijk levend mens, wordt gekenmerkt door het gebruik van het woordje och. Ik wou het gemeente vanmorgen maar eens overnemen. En ik geef wel toe, en daarmee vertolk ik misschien wat op dit moment in uw gedachten leeft. Ik geef wel toe dat dat rijkelijk eenzijdig gezegd is, zeker. En zeker is niet alles ermee gezegd, stel je voor. Maar ik houd het toch staande. Een geestelijk levend mens weet van de klacht die tot uitdrukking wordt gebracht met de woordjes och en ach. U fronst misschien de wenkbrauwen. Maar lieve gemeente, gaan de psalmdichters zelf ons daarin niet voor? Denk aan die dichter en zijn roep om de inkomst van de Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest? Ik denk aan een ander die de Heere bidt om het voorrecht heilig voor hem te mogen leven. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En die ander, David, in zijn heimwee naar het heiligdom. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En om nog zomaar iets te zeggen, de dichter die getuigenis geeft van zijn afhankelijkheid van de Heere. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En als u nou denkt dat dat alleen te vinden is in de berijmde psalmen, sla de psalmen 14 en 53 maar eens op. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. En die klacht van och en ach, die horen we niet alleen klinken uit de stem van mensen, maar de Heere zelf kiest ervoor, psalm 81, och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. En wat denk je van de Heere Jezus? De Heere Jezus die in de laatste dagen van zijn gang op aarde uitziet op Jeruzalem. En het dan laat horen, och, of gij ook bekendet, ook nog deze dag wat tot uw vrede dient. Wel gemeente, zo onze tekst, verwoord door de profeet Jesaja. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Gemeente, och en ach. Ja, ik weet het wel. Dat kan natuurlijk ook te pas en te onpas gebruikt worden. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet meent. Terwijl je met een meewarig gezicht rondloopt en zegt, och, och, het is ook wat. En verder overgaat tot de orde van de dag. Maar dat bedoelen we natuurlijk vanmorgen niet. Maar waar het op je ziel ligt. Wat? Gemeente, nood. Ware nood. En je vindt er eigenlijk geen andere woorden voor dan deze. Och, Heere. Och, Heere. Scheur de hemel. Kom toch neer, Heere. Zoek mij toch op. Och, Heere. Nog zo'n psalm. Och, Heere. Geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. En zo was het bij Jesaja. En zo was het in de tijd waar Jesaja's profetie op doelt. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Nou, laat ik dat dan maar boven de preek zetten. Och, Heere, scheur de hemel. En dan vanuit de versen 1 tot en met 4, drie gedachten. Allereerst, het gebed om zijn komst. Dat lezen we in het eerste vers. Het gebed om Gods komst. Vervolgens, ja, iets over het, ja, schrik niet, over het oordeel in zijn komst. De versen 2 en 3. En tenslotte, jawel, de genade van zijn komst. Vers 4. Och, Heere, scheur de hemel. Het gebed om zijn komst. Het oordeel in zijn komst. En de genade, de zegen van zijn komst. Nog een beetje, het blijkt wel uit wat we met elkaar zojuist gelezen hebben. Het hele gedeelte vanaf 63 vers 7, en het loopt nog verder uit in het 64ste hoofdstuk. Er moet echt wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. Zo kan het niet langer. Waar hebben de woorden van onze tekstgemeente betrekking op? Ja, Jesaja heeft ze uitgesproken lang voor de ballingschap. Hij leefde in de eeuw daarvoor, langer nog daarvoor. Maar ze hebben betrekking, zeker de woorden van het tweede gedeelte van Jesaja's profetenboek vanaf hoofdstuk 40, op die diepe, donkere periode van Israëls ballingschap. Door hun eigen toedoen, door hun zonde en afkerigheid en hun geestelijke hoererij, zijn ze door de Heere weggerukt uit het land der belofte en ze zijn gebracht daar waar de vijanden heersen en wonen. En de inwoners van Jeruzalem hebben het moeten zien. Het heiligdom. Het heiligdom. De tempel van de heilige God zelf. Van wie ze eerst zeiden. De tempel, de tempel. De tempel des Heren, dat zijn wij. En ze hadden niet gedacht dat dat ooit zou gebeuren. Want de Heren woonde toch onder hen. En het is gebeurd. Het heiligdom is verwoest. En Jeruzalem ligt in puin. En de steden van Juda zijn even zoveel ruïnes. En nu is gemeente de profeet Jesaja, lang voordat dit plaatsvond, Jesaja is de voorbidder voor het volk. Ja, het begint met een herinnering aan betere tijden. Vers 7. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen en zijn grote goedheid over het huis van Israël die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid van zijn goede tierenheden. Dat waren ze nog het tijden. Ja, toen het volk ook verdrukt werd, toen het daar verkeerde in het slavenhuis, maar toen de sterke arm van de Heren ze uitrukte. En de farao moest het aanzien. En het volk gebracht werd in de richting van het land der belofte. En toen ze gingen door de woestijn heen, door barre oorden. Maar de wolkolom overdag en de vuurkolom 's nachts ging hun voor. En de Heere bereidde hun weg door de zee heen. In allerlei onmogelijkheden. Maar het gebeurde. De Heere, en Jesaja herinnert eraan. De Heere droeg zijn volk, zoals een vader zijn jongen draagt. Maar helaas, helaas, het veranderde. Het volk bedroefde de Heere. En de profeetgemeente noemt het eerlijk, vers 10. Ze zijn weerspannig geworden. Weten jullie wat dat is, weerspannig, jongens en meisjes? Ben je een beetje oud woord, weerspannig? Dat is wanneer je het er niet mee eens bent. Wanneer je een tegenstander geworden bent en wanneer je schrap zet en je wilt het niet, weerspannig. En lees dan eens verder. Aangrijpend, gemeente. Ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Nou, onze Nederlandse tekst geeft het goed aan, zoals het in het Hebreeuws staat. Het snijdt als het ware God zelf door de ziel. Ze hebben zijn geest, Gods eigen heilige geest, die hebben ze smarten aangedaan. En de Heere toonde, ja, de Heere toonde zijn geduld. Vers 11, nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. De Heere gedacht in de toorn nog aan ontferming. Wat is hij langmoedig geweest over dat volk dat zich telkens verzette. Moet je eens denken, en we stonden deze week bij stil. Moet je eens denken aan die richterentijd en later die koningentijd. Als de koningen zelf het volk voorgaan in afkerigheid en geestelijke hoererij. De Heere toont zijn geduld. Maar aan dat geduld komt wel een eind. En dan het slot van vers 10, we hebben het zojuist gehoord. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Het werd anders. Dat volk dat dacht dat de Heer wel aan hun zijde was. God toonde zich een vijand. Was hij een vijand? Ach nee. Ach nee. Ach nee, de Heer laat dat wel eens merken, ook door de mond van de profeten. Hoe zal ik u vergeten, Efraïm? U bent toch mijn troetelkind. Maar de Heere moest het volk wel tuchtigen. Hij moest hen als was hij een vijand van het volk behandelen. Zo. In alle wegen. En dan lijkt het wel. Dan lijkt het wel alsof de hemel gesloten is. En gemeente, het is in die omstandigheid. En heeft het u niet aangegrepen bij het voorlezen van deze woorden? Moet je die diepe tonen, dat pleidooi van de profeet Jesaja eens horen. Vanaf vers 15 van hoofdstuk 63. Zie van de hemel af. En aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Jesaja die een pleidooi gaat voeren. Waar zijn uw ijverheren? Waar zijn uw mogendheden? Waar is toch het gerommel van uw ingewanten, uw barmhartigheden? Ze houden zich tegen mij in. Vers 16. Gij zijt toch onze vader? Want we kunnen ons wel op Abraham beroepen, maar Abraham leeft niet meer. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Waarom verstocht ge ons hart? Keer toch weder om uw knechten wil, de stammen van uw erfdeel. Want u hebt ons in dat beloofde land gebracht. Maar als we nou terugzien, dan zijn het maar enkele eeuwen geweest dat we daar mochten vertoeven. Vers 18. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. En onze wederpartijders hebben nu uw heiligdom vertreden. En dan aangrijpend vers 19. We zijn geworden, Heere, als die over wie van ouds u niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Heere, zijn we nou in uw ogen dezelfde geworden als de heidenvolken? Worden we nou over één kam geschoren? Behoren we tot die volken waarvan we moeten aannemen dat u uw naam er niet aan geopenbaard hebt? Gemeente, hoort u het pleidooi, vooral met die waarom vragen. Vers 17, Heere, waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Heere, hoe komt het toch? Voelt u de worsteling? Heere, hoe komt het toch dat u ons hart zo verstokt hebt en dat u ons zo verhard hebt, Heere, dat we ons in alles tegen u hebben verzet, dat we ons zo van u hebben afgewend? Waarom toch, Heere? Hebt u ons er niet voor bewaard? Uw genade en uw werk is toch onweerstaanbaar, Heere? Lees dan in hoofdstuk 64 eens. Het midden van vers 5. Jesaja, gemeente, hij weet het wel. En plaatsvervangend beleidt hij het voor de Heere. Heere, ik weet het wel. Heere, u was verbolgen omdat we gezondigd hebben. En dan het zesde vers. Wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden, dat waarvan we nog meenden dat we erop konden steunen, dat we er iets mee in het gewicht, in de schaal van uw weegschaal konden leggen. Maar zelfs onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. We vallen af als een blad, Heere. En onze misdaden voeren onze weg als een wind. Nou, dat alles bij elkaar. Dat brengt de profeet tot de woorden aan het begin van vers 64. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. Voelt u, gemeente, dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat Jesaja hier als het ware grijpt naar woorden, ja, die iets onmogelijks uitdrukken. Die onder woorden brengen wat je toch eigenlijk, mag je dat wel vragen aan de Heere? Hij vraagt je, Heere, wilt u nou, ja, zo is het toch, wilt u nou de alleronmogelijkste onmogelijkheid mogelijk maken? Wilt u het doen, Heere? Wat dan? Maar gemeente, beeld je dan een ogenblik in, besef dan hoe het wereldbeeld in de tijd van de Bijbel was. Dat was de aarde. En daarboven had de Heere een tent gespannen. Het firmament. De blauwe lucht en de wolken en de sterren en de zon en de maan. Het was als een tentzeil strak gespannen over de wereld. En wat Jesaja hier nu zegt, hij zegt hier eigenlijk, Heere, wilt u, ja, dat uitspansel was door de Heere geschapen, toch? Ja. Wilt u dat uitspansel, o God, wilt u het kapot trekken? Wilt u het uiteenscheuren? Dat is wel het uiterste. Dat is wel het alleruiterste, een alleronmogelijkste onmogelijkheid. Heere, nu kan het nog maar langs één weg dat u komt. En dat u zelfs dat geweldige natuurverschijnselen van dat gespannen firmament over de wereld heen, dat u dat kapot scheurt en zo tot ons komt. Heere, dat u de deur van de hemel voor ons opent. Gemeente, wat laat het zien? Het laat dit zien. Dat de profeet overtuigd is van de grote, de bovenmate grote nood van het volk waarin het verkeert. Nu moeten zelfs hemel en aarde bewogen worden om mij te redden. Ik ben totaal aan een eind. En nu moeten de geweldige natuurverschijnselen als het ware tot niet worden. Zo ernstig is mijn nood. Waar bidt de profeet om, gemeente? Om een wonder. En dat woord is snel gezegd. Een wonder. Het ligt ook nog alles in onze mond bestorven. Maar een wonder, gemeente. Een wonder is een wonder. Een wonder is iets waar je niet op mag rekenen. Een wonder is iets wat niet ligt in het verlengde van mijn doen. Een wonder, dat is in het licht van wat we zojuist gelezen hebben. Een wonder is ook dat wat ik totaal verzondigd heb. Waar ik geen enkele aanspraak op heb. Wat totaal buiten mijn macht ligt. Dat is een wonder. We moeten er in ons dagelijks spraakgebruik, gemeente, maar niet te snel naar grijpen. Als je het hebt over een wonder, dan moet je beseffen dat je er zelf totaal buiten gezet bent. En dat er aan jouw kant helemaal niets is wat je aanleiding geeft om daarop te rekenen. In welke omstandigheid, gemeente, bid je nou hierom, om dit? En nou ja, in het verband van onze tekst gaat het dan over Israël. De ballingschap en zo. Geloof maar dat dat iets ontzaglijks was. Moet je je voorstellen. Nou, het gebeurt ook heden ten dagen, toch? De stromen vluchtelingen. Je moet eens wat lezen of horen of zien over wat er op dit moment in Lesbos, op dat eiland, aan de orde is. Nu het ene kamp verbrand is en het andere wellicht nog primitiever is dan het andere. Totaal verschoven uit de omgeving waar je in opgegroeid bent. Nou dat. In welke omstandigheid, gemeente, roep je dat God de hemelen scheurt? Nou, wanneer het in je leven helemaal dicht zit. Kent u daar iets van? De hemel is dicht. Ook wanneer je bidt, wanneer je vraagt, wanneer je smeekt, wanneer je nood bij de Heere brengt. En de hemel is dicht. Het is dat waarvan onze Dordtse leerregels zeggen, hoofdstuk 5. Dat ze zeggen dat wanneer ik geen zicht heb, en dan hebben we het over Gods kinderen. Wanneer ik geen zicht heb op het aangezicht van de verzoende God, dat is bitterder dan de dood. Dat is bitterder dan de dood. Dit. En gemeente, tegelijkertijd moet ik zeggen, wij kunnen er zomaar mee leven, of niet? Wij kunnen er zomaar mee leven. Had jij in de afgelopen week, en dan zeg ik het misschien een beetje plat, maar ik bedoel het diep ernstig. Had u in de afgelopen week contact met de hemel? Was het er op enig moment dat de hemel zich voor je opende? Dat God tot je sprak? Dat de Heere het tot je ziel zei? Deze woorden of andere woorden. Ik ben uw heil alleen. Zo niet. We kunnen er zomaar mee leven. Van nature al. Gemeente, wij zijn mensen buiten God. En zonder God. En tegen God. En we kunnen ons druk maken over allerlei dingen. En dat raakt ons niet. Zo is het van nature. Het was in deze week ook nog dat ik het op dezezelfde plaats aanhaalde. Een verwijzing naar de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 3. Dat hij het zegt dat God in de wereld rondziet. Of er iemand is die hem zoekt. Of er één is die hem nodig heeft. Niemand. Niemand. Van nature, gemeente. Ik niet, ook al sta ik op de kansel. En de broeders in de bank, evenmin. En u. Trouw in de kerk ook niet. En de jongens en de meisjes. Gemeente, we worden geboren onder een gesloten hemel. En we kunnen er gewoon mee leven. Of niet. Maar als het gaat drukken. Als het werkelijkheid wordt. Als je God nodig krijgt. En je hebt het totaal verzondigd. Dat hij zich over je leven ontfermt. En je hebt hem nodig. En je roept. En die is er niet. En je schreeuwt tot de hemel. En de hemel is van koper. En God is er niet. En Christus is er niet. En het is je gebed. Och, Heere, zie toch naar mij om. O Heere, spreek toch tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En het is nood. En de nood groeit. En het kan niet anders. Gemeente, dan begrijp je de woorden van Jesaja 64 vers 1. O God, dan moet er dan hemel en aarde voor bewogen worden. Maar doe het dan, o God. Och, dat gij de hemelen scheurt en nat dat gij nederkomt. Want uw komst alleen is het die mijn heil volmaken kan. Stem je ermee in? Is dat je gebed? Dan heb je de Bijbel aan je kant. Dan draagt de Heere gemeente vanmorgen als het ware dit woord in je ziel. Het is ons niet voor niets overgeleverd. Het is in de schriften gelegd. Niet om er zomaar kennis van te nemen. Maar om het gebed na te bidden. Als ik niet weet te bidden zoals het hoort, gemeente, dan grijp ik maar naar het psalmboek. En naar de gebeden van de profeten. En dan mag ik ze tot de mijne maken. En dan is het gebed van zoveel eeuwen geleden, is mijn gebed. Och, dat gij de hemelen scheurt en dat gij nederkwamt. Gemeente, de Heer geeft er permissie voor. Om dit gebed te bidden. Nou, dat is het eerste. Maar dan lezen we verder. Want de profeetgemeente gaat verder. Ik lees nog eens een keer. En dan lees ik even door. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt. En het vuur de wateren doet opbobbelen. Om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder. Van uw aangezicht vervloten de bergen. Wat is dat? Nou, gemeente, dan is het alsof de profeet Jesaja plotseling beseft. Maar als de Heere dan komt. Als hij dan de hemel scheurt. Wat dan? Wat dan? Dan stelt de profeet zich dat voor, gemeente. Als God komt. Stel je voor. Denk je er wel eens aan? Als God komt. Hoe komt hij dan? Wie is hij dan? Nou, de profeet realiseert het zich. En misschien wel. Hij was ook maar een mens. Hoewel hier natuurlijk wel geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar toen hij dat gebed begon. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Dan denkt hij er plotseling aan. Maar als God nou komt. Dan zal dat een manifestatie van Gods machtige en heerlijke deugden zijn. Dan komt hij in zijn heerlijkheid. En in zijn heiligheid, in zijn macht en in zijn majesteit. Daar wijst natuurlijk dat eerste ook al op. Dat scheuren van de hemel, van dat uitspansel. Nou, daar is nogal wat kracht voor nodig. Daar is goddelijke, daar is bovenmenselijke kracht voor nodig. En dan, en ik las het zojuist, dan is het een aaneenrijging van allerlei aangrijpende beelden. Als de Heere verschijnt. Dan wankelen en waggelen zelfs de bergen. Jongens en meisjes, die grote bergen die voor eeuwig geschapen lijken te zijn. Maar als de Heere verschijnt, dan zijn die bergen als voor niets. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten, dan deinzen de bergen zelfs terug. Vers 2, als de Heere komt, Dan zal het zijn zoals vuur alles in laaiende brand zet. En het water ziedend doet koken en alles doet opbobbelen. Gods komst als een hittig vuur, dan verandert elke materie. Dan smelt het ijzer, dan verkoolt het hout, dan verdampt het water. Niets is bestendig voor de verschijning van zijn gloed. Dat is het. En de profeetgemeente herinnert zich ook dat dat ook gebeurd is. Vers 3. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht, vervloten de bergen. Nog een keer. Wanneer was dat? Dat zal geweest zijn, gemeente. En de profeet weet dat. Dat toen de Heere kwam om zich bekend te maken aan het volk. Aan het volk Israël. Aan de voet van de Horeb in de berg Sinaï. Mijn ziel. Zingen wij toch ook wel eens? Mijn ziel. Herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. Wat er toen gebeurde. Op de morgen van die derde dag toen. Toen er op de berg donder en bliksemen waren. En een zware wolk. En het geluid van een zeer sterke bazuin. Zodat het volk dat vergaderd was. Ze stonden daar, jongens en meisjes. Ook de kinderen. Ze stonden daar allemaal. En ze schrokken zich werkelijk. Nou, vul maar in. Ze deinsden terug. God kwam uit de hoge. En de Heere verschijnde. En de ganse berg beefde voor zijn aangezicht. Het vluchtte weg. Dat brengt mijn gemeente bij de vraag. Welk beeld hebt u, heb jij van God? Als je aan God denkt, wat denk je dan aan? Het is wel duidelijk waar de profeet aan dacht. Wat het beeld was dat de profeet Jesaja had van God. Lieve gemeente, God is God. En dat is niet zomaar een wiskundige formule. Nee, dat heeft alle gewicht. Het is misschien het meest diepe wat wij als mensen kunnen zeggen. En daarmee belijden we ook dat we het eigenlijk niet kunnen zeggen. God is God. Hij die in den hoge woont. Hij die zetelt in de eeuwigheid. Hij die de gans andere is. Hij die zuiver en rein en heilig is. Jesaja wist ervan. Toen Jesaja geroepen werd. Lees maar aan Jesaja 6. Toen Jesaja geroepen werd. Toen kreeg hij een blik in de hemelzalen waar de heilige God troont. En zijn kleden omvingen hemel en aarde. Blinkend, heilig. En Jesaja, hij schrok terug. Wee mij. Te meer toen hij de heilige engelen hoorde zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vervuld. Jesaja, hij deinsde terug. Wee mij, Heere, want ik ben een man van onreine lippen. En wat uit mijn lippen komt, dat komt van mijn hart vandaan. En ik woon te midden van een volk met een onrein hart en onreine lippen. Wat is jouw beeld van God? Gemeente, we moeten in deze postmoderne tijd, en zeker ook in de kerk met allerlei liedjes, laat ik het gelijk maar zeggen. Gemeente, hou je ver van die opwekkingsliedjes. Begin daar niet aan. En voed je kinderen er ook niet mee op. Want ze brengen een onjuist beeld van wie God is in een jonge hart. Er zijn er wel andere liederen, ook uit de schat van de kerk der eeuwen, die het evenwicht van de psalmen hebben. Wat is je beeld van God? Een lievige God, een vriendelijke God, een God die je glimlachend toelacht. Lieve gemeente, onze God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij wie ik niet wonen kan. We zongen er toch van. Heren, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, heren. Dan kan ik voor u niet bestaan, dan smelt ik al weg. Dan ben ik er al niet meer. En die Godgemeente die zou komen. Moet dat nou gezegd worden op deze Adventszondag? Ja, die zou komen. We leven toch in de, of niet soms? We leven toch in de verwachting van zijn tweede komst. Hij zal komen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt. De dag des Heren. Die komen zal als een dief in de nacht. En welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen zullen brandende vergaan. En gemeente, alles wat niet van God en Christus is, dat zal vergaan. Alles en ieder die niet leerde schuilen bij hem, die het gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En ik zal je veilige beschutting geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Om dat te leren kennen, gemeente, kan er vanmorgen maar even een klein spoortje van zeggen. Want dat is nou niet de spits van de preek, maar ik zeg het wel. Om God in Christus te leren kennen. Wie hij is. Als de genadige en de ontfermende. Is het nodig. Om hem ook. Ja, om hem eerst. Jawel. Om hem eerst te leren kennen. Als die God voor wie ik niet bestaan kan. De dichter van Psalm 130 begint ermee. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Het is in die weg dat hij het leert belijden. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Gemeente, het is nodig om God in Christus te kennen. Voordat, God verhoede het. God verhoede het. Dat gemeente, dat tweede deel van vers 2 op u en op mij, op jou van toepassing is. Om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Wie zijn dat? Gemeente, dat zijn de tegenstanders. Dat zijn de mensen die er te groot voor waren. En die er te trots voor waren. En die er te hoogmoedig voor waren. En die er ook te vroom voor waren. En die er te geestelijk voor waren. Om voor God te buigen. Om zijn grootheid. En zijn macht. En zijn majesteit. En zijn eeuwige gloed. Te erkennen. En te buigen. Voor zijn rechtvaardigheid. In Psalm 2 worden ze genoemd. Degene die zich verzetten tegen de koning. Opnieuw even een linkje naar de preek van deze week. Die het zeggen. Laten we zijn banden verscheuren. En zijn touwen van ons werpen. En dat kan ook op een vrome manier. Dan zit je keurig in de kerk. Maar je laat het je niet gezeggen. Je laat je niet tot zondaar bestempelen. Als een verlorene. En dat, terwijl de Heer Jezus het heeft gezegd dat hij nou juist voor verlorenen gekomen is. Maar als ik hier, gemeente, recht op mijn voeten wil blijven staan. Dan zal ik erachter komen. Dat ik door mijn voeten en door mijn benen zal geslagen worden. Als ik hier niet leerde buigen voor hem. Dan zal het waar worden. Uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Gemeente, een oproep om te beven. Jawel, om te beven voor die heilige God. Maar in dat beven, in dat vallen voor hem. Hem aan te roepen. En grijp dan maar opnieuw naar dat eerste gedeelte van vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. O God, wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. Wat ga je dan doen? Nou, dan komen we bij vers 4, tenslotte. Dan wil de Heere het je leren. Wat dan? Wel om hem te leren verwachten. In je eigen nood? Jawel. In de duisternis? Zeker. Daar, waar de Heere je brengt. Om hem te leren verwachten. En oh, dat is echt een wonder. Ja, dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Want dat ligt niet op het spoor van ons doen. Vers 4. De gemeente gaat er wat trillen. Als je dat vierde vers, als je dat leest. Wat een ontroerend vers. En wat een moed zit erin. Wat een evangelie ligt erin. Dit is het evangelie van hem. De Heere Jezus Christus. Die gekomen is. In deze donkere verloren wereld. Ja, dat is ook zo'n uitroep. Dat staat tegenover och. Als ik heb leren roepen och en ach. Dan wil de Heer het me leren. Dat ja van vers 4. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. En met de oren niet vernomen. En met de ogen niet gezien. Behalve gij, o God. Wat gij doen zult. Degene die op hem wacht. Die op hem wacht. Gemeente, dat is Advent. Dat is Advent. Advent is verwachting. Dat je zomaar, lijdelijk wacht op. Je hebt met iemand afgesproken en bent lang voor de tijd ben je op het afgesproken, de afgesproken plaats en je wacht wel even. Je wacht gewoon. Maar wachten is verwachten. Wachten is, zoals het met een ander woord in onze Statenvertaling staat, verbeiden. En dan, dat staat dan in dat profetenboek, Habakkuk. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. Gemeente, dat is Advent. Dat is verwachten. Dat is reikhalzend uitzien. Dat is ten diepste ook dat och. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Dan denk ik, gemeente, aan Simeon. Simeon. Van wie staat? Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Of eigenlijk, hij verwachtte de vertroosting voor Israël. Ook zo'n plaatsvervangende man. Simeon. Verwachtende de vertroosting van Israël. En Anna, die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. En evenals hier in Jesaja was het ook toen een donkere tijd. Het was de tijd die ook door Jesaja wordt getypeerd. Het volk dat in duisternis wandelde. Het volk dat verkeerde in het land van de schaduw des doods. Is dat in jouw leven? Moet je dat zeggen? Heere, ik tast in het donker rond. Ik weet niet hoe te gaan. Nou, dat gold ook bij Simeon en Anna. Ze konden geen licht bespeuren in de tijd waarin ze leefden. Maar gemeente, ze leerden het geheim van het verwachten. Ja, zegt u, of zeg jij misschien, dat waren oude mensen. Simeon en Anna, dat waren twee stokoude mensen, ja. Nou, dat is maar de vraag. Van Anna staat het er wel, jawel. Maar van Simeon staat dat er niet. Ja, dat maken wij ervan. Omdat we Simeon horen zeggen, wanneer hij de Heere Jezus in zijn armen heeft, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar hoef je niet oud voor te zijn. Staat er helemaal niet dat Simeon oud was. Het was misschien een jonge knul van 25 jaar. Maar hoe dan ook, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En gemeente, wie daar iets van verstaat, wie dat beoefent, komst van Christus. Nee, nu niet meer in het vlees. Maar in je eigen leven. Misschien wel opnieuw. Hij was er. En er waren tijden dat hij je ziel liefelijk omhelsde. en jij het zijne. Maar het is allemaal anders geworden. Er zijn schaduwen gevallen. Het is zo donker geworden. En ik kan er niet meer bij. Maar gemeente, dan geldt het. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Dat is toch advent? Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, al gij volken, en gij mijn zielen, bid het aan. Want het is wel waar geworden. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En? Ja, hij is gekomen met zijn macht en met zijn majesteit. Want de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Man van wonderlijke raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En hier ligt de belofte. Voor allen die hem verwachten. Die haken naar zijn komst. Die buiten hem niet kunnen. Gemeenten die het zich niet kunnen permitteren. Om buiten hem te leven. En buiten hem te sterven. Hij zal uw verwachting niet beschamen. Want wie op hem betrouwt. Die zal niet beschaamd worden. U lieden. Zegt een andere profeet. U lieden. Die zijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. En zo wil de Heer het nog doen. Zo schenkt hij zijn komst. Onverwacht misschien. Plotseling breekt het licht door. Jawel, want hij is soeverein. Hij bepaalt de dag en het uur. Maar hij vraagt, hij eist van ons, van ieder van ons, en zeker van degene die hem mogen kennen, om hem te verwachten. Met een hakend uitzien. Ik las gemeente van George Whitefield, de grote opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Hij was aan het preken in Cheltenham. George Whitefield. En toen, zo zegt hij zelf, toen gebeurde het. Hij schreef er maar over met een enkel woord. God, de Heere, daalde neer. Kan dat nog? Hou je er wel eens rekening mee? Als je naar de kerk gaat. O Heere, wat zou dat machtig zijn. Wanneer u zou afdalen. En gemeente, dat is niet alleen beperkt tot een avondmaalsdienst. Jawel, we zijn er verdrietig over. Dat vandaag de tafel niet staat aangericht. De plaats waar u misschien wel een bijzondere ervaring hebt. Dat het wel eens gebeurde. Dat wanneer u het gebroken brood tot u nam. Of de wijn dronk. Dat God erin meekwam. Hij wil dat heel bijzonder doen. Met de tekenen die hij heeft gegeven. Maar hij wil het ook schenken. In een eenvoudige woorddienst. Wanneer het woord op een eenvoudige wijze wordt uitgelegd. Als het uw hart raakt. God daalde neer. Gemeente, in alle eerlijkheid. Ik heb het wel eens ervaren. Op een Pinksterdag. Dat de hemel nederdaalde. En dat God kwam. En toen de kerk uitging. Toen stond er een wat oudere zuster op me te wachten. En ze zei het hevig ontroerd. Dominee. Ben je ook zo dronken van troost? Dat is de vrucht, gemeente. Ben je ook zo dronken van troost? Als God komt. Als hij de hemel scheurt, ja, als hij mijn hart scheurt, dat is misschien nog wel een groter wonder. Als hij mijn hart scheurt en binnen wil komen, opnieuw. En als hij het zegt, vrees niet, ik ben het. Ik ben uw heil alleen. Christus Jezus, de verwachte. Christus Jezus, de gekomene. Christus Jezus, de komende. Zo, lieve gemeente, zo wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid. Vraag het maar aan Simeon. Van de zaligmaker in hun schuld gegeven. vergiffenis. Dan brengt hij alles mee. Och, dat gij de hemelen scheurdet, Heere. Amen.